kerk van alle plaatsen, eenheid in verscheidenheid. Misschien wel een wat wijdse titel voor datgene wat ik vanmiddag met u wil delen. Maar goed, zo is het er ingekomen. Eerst nog iets over mijzelf. Mijn vrouw en ik hebben van 1974 tot 1980 in Nigeria gewerkt voor de zending van de Gereformeerde Gemeente. Mijn taak bestond daar uit het lesgeven aan een Bijbel-landbouwschool, administrateur en ook nog voorzitter van het zendingsteam. Twee van onze kinderen zijn ook in Nigeria geboren. En in 1980, na onze terugkeer, ben ik algemeen secretaris van de ZGG geworden en ben dat tot aan mijn vervroegde pensionering in 2006 gebleven. Ik mag u zeggen, het is een taak die ik al die jaren met heel veel vreugde heb mogen verrichten. Ook al was het niet altijd makkelijk. Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen, de Heere heeft veel meer gegeven dan hij van mij gevraagd heeft. Bij het nadenken over het onderwerp van deze middag zou een vraag kunnen zijn, ik denk niet zozeer onder u, maar toch kunnen we wel spreken van een kerk van alle plaatsen. Een kerk met de hoofdletter, een kerk waar God zijn kinderen heeft. Is het niet zo, en ik denk toch dat dat een gedachte is die zeker in de vorige eeuw onder wat ik dan maar even noem de gereformeerde gezindte best wel geleefd heeft van, nou, er zijn er in Nederland en in Schotland zijn er ook nogal wat, en nou, misschien in Amerika, maar een kerk van alle plaatsen, God die overal zijn kinderen heeft op deze wereld, dat was toch voor een aantal mensen, denk ik, niet zo goed voor te stellen. Ik denk dat Gods woord en in navolging daarvan onze gereformeerde belijdenisgeschriften ons daar geen onduidelijk antwoord op geven. We zijn zojuist begonnen met het lezen van Openbaringen 7, een grote schare die niemand tellen kan uit alle natie en geslachten en tongen en volken en talen. En als we dan naar onze belijdenisgeschriften gaan, dan denk ik aan dat prachtige artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar gesproken wordt over de algemene christelijke kerk. U weet het wel, het begint met de bekende woorden: wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. En verder wordt er dan nog in het artikel gezegd dat deze kerk er is geweest van het begin van de wereld en zal blijven tot aan het eind van de wereld. Wat een troost ligt daarin. Het artikel eindigt met te zeggen dat deze kerk niet is gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar dat zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met het hart, met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Prachtig artikel opgesteld in een tijd waarin men nog nauwelijks aan zending dacht en nauwelijks besef had hoe groot die wereld waarin men leefde toen eigenlijk wel was. Dan wil ik ook nog noemen vraag en antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus, waar staat dat de Zonen Gods zich uit het ganse menselijke geslacht en gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, vergaderd door zijn geest en woord van het begin van de wereld tot aan het einde ervan. En dan denk ik even aan vanmorgen, dan staan er daaronder een hele reeks van tekstverwijzingen. Ik denk met name toch ook de situatie op het zendingsveld, dat het altijd heel belangrijk is als mensen daar zien dat de gereformeerde belijdenisgeschriften opkomen en gegrond zijn op het woord van God. En dat er ook dan even terzijde daar met het woord begonnen moet worden en van daaruit lijnen getrokken worden naar de belijdenis in plaats van andersom. Ja, wij belijden dus en wij geloven één heilige algemene christelijke kerk. En tegelijkertijd zien we in deze wereld een grote verscheidenheid aan kerken en kerkgenootschap in allerlei verschijningsvormen en met opvattingen en gebruiken die soms veel, soms ook heel veel verschillen van wat binnen de kerken van de gereformeerde gezindte geleerd en gepraktiseerd wordt. Nu wil ik het in deze lezing vooral hebben over de eenheid enerzijds en de verschillen anderzijds met jonge kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika van hetzelfde gereformeerde belijden, waarin dus in ieder geval een eenheid is als het gaat over de grondslag. En dan is eigenlijk het centrale punt in mijn lezing, wat zijn dan, ondanks die eenheid in woord en belijden, deze verschillen, hoe moeten we daar tegenaan kijken en in de praktijk mee omgaan? Dan wil ik ook nog kort op ingaan op verschillen met kerken van niet-gereformeerd belijden. En zoals ik al gezegd heb, het derde punt is dan vooral van hoe moeten we nou die verschillen die er zijn, hoe moeten we die wegen, ook op grond van Gods woord. En als laatste wil ik dan nog iets zeggen wat wij kunnen leren van christenen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. En voor het gemak noem ik dat dan maar de kerken in het zuiden. Ja, als eerste punt dan, die verschillen tussen kerken van gereformeerd belijden hier en kerken op het zuidelijk halfrond met dezelfde gereformeerde grondslag. Een aantal van die verschillen kan ik denk het beste illustreren aan de hand van een concreet voorbeeld. En wel door de gang van zaken in een doorsnee kerkdienst van de Nigeria Reformed Church te beschrijven. De Nigeria Reformed Church is ontstaan als vrucht op het zendingswerk van de zending van de gereformeerde gemeente. Kent als grondslag naast Gods woord uiteraard de drie ecumenische symbolen, maar ook de drie formulieren van eenigheid. Ik had ook een voorbeeld van een gemeente uit Ecuador kunnen nemen. Dat levert voor een groot deel dezelfde verschillen op, alhoewel het wel zo is dat de niet-westerse culturen onderling ook wel weer van elkaar verschillen. Ja, hoe gaat dat met zo'n kerkdienst? En denkt u dan maar in de gedachten, neemt uw eigen gemeente voor ogen van hoe het dan zeg maar in Nederland toegaat. Nou, het is zo dat binnen de NRC heeft elke kerk een eigen zangkoor. Dat koor dat komt al vroeg naar de kerk, want de koorleden die moeten het goede voorbeeld geven. Als je te laat komt, dan moet je een boete betalen. De tijd voor de aanvang van de dienst wordt opgevuld met zingen. De aanwezigen kunnen om beurt een psalm of een berijmd geschriftgedeelte opgeven. Het zingen wordt begeleid door lokale muziekinstrumenten zoals trommels, muziekpotten, kale bassen. En in de stad gaan ook de elektrische instrumenten hebben hun opmars. Maar in ieder geval geen orgel. Ja, die orgels die houden het daar niet. Hè? Dus, de meeste liederen die gezongen worden, die hebben een refrein dat de gemeente zingt. En de versen die worden dan meestal door het koor of soms ook door de voorganger gezongen. Het koor heeft een belangrijke ondersteunende functie bij het zingen. En afhankelijk van de aard van het lied wordt het zingen begeleid met handgeklap. De kerkdienst begint vrijwel nooit precies op tijd. Als het regent wordt het veel later, schijnt de zon, dan zijn de mensen wat vroeger in de kerk. En als je als Nederlander dan toch in je onschuld op tijd naar de kerk gaat, dan kun je zien dat de evangelist of voorganger nog tegen kerktijd bezig is, druk bezig met wassen en toilet maken. De wijze waarop de kerkdienst begint is afhankelijk van wie er voorgaat. Als dat een predikant is, gaat dat ongeveer op dezelfde wijze als in Nederland, met votum en de zegen. Maar bij evangelisten of ouderlingen is het meestal een bijbelvers ter opening en daarna een gebed. Bij alle gebeden zegt de hele gemeente aan het einde amen of amen, zo u wilt. De mannen en de vrouwen die zitten meestal apart. Vervolgens gaat dan de gehele gemeente staan en wordt 's morgens de wet opgezegd. In de meeste gemeenten gebeurt dat door de gehele gemeente gezamenlijk. Men zegt met elkaar de 10 geboden op of in de middagdienst de apostolische geloofsbelijdenis. Als er een predikant voorgaat, is het meestal zo dat hij een van de geboden kort toelicht en dan meestal een psalm of lied van schuldbelijdenis laat zingen. Dan vervolgens wordt het Bijbelgedeelte gelezen waarover zal worden gepreekt. Meestal is dat zowel een gedeelte uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Om ook te laten zien de eenheid die er is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Vervolgens komt er dan een heel belangrijk punt aan de orde. En dat zijn de mededelingen. Dat is altijd een belangrijk punt in een plattelandssamenleving waar geen of nauwelijks kranten zijn. Het gaat dan niet zozeer om namen van zieken, want die weet iedereen wel. Wel wanneer de vrouwenvereniging bijeenkomt, wie er huisbezoek krijgt, wie op het land van de kerk moet werken, etc. Soms gaat het er ook over wat iedereen moet bijdragen aan een maaltijd die de kerk organiseert. En daarnaast komen er berichten van de kerk als geheel, maar soms ook wel van de overheid. En het komt regelmatig voor dat na de kerkdienst postbrieven uitgewisseld worden, omdat je elkaar dan toch daar ziet. Nou vertelde een van de broeders mij, ik weet niet meer wie, dat dat vroeger in een bepaalde kerk ook het geval was, dat na de kerkdienst of dat dan de postbode was, maar dat bepaalde brieven werden uitgewisseld. Dus dat is dan blijkbaar hier vroeger ook wel gebeurd. En verder wordt er dan gevraagd of er nieuwkomers of gasten zijn in de gemeente. En als dat zo is, dan mogen zij opstaan en dan mogen ze vertellen wie ze zijn. En krijgen ze door de gemeente een welkomstlied toegezongen. En vaak is het dan ook zo dat hen gevraagd wordt om na de dienst bij de kerkraad te komen, zodat er nader contact met hen gelegd kan worden. Nou, dan krijgen we de collecte. Dat gaat ook wel een beetje anders toe als hier in Nederland. Meestal staat er voor in de kerk een schaal en lopen de mensen rij voor rij al zingend naar voren om hun gaven in de schaal te deponeren. Dat kan geld zijn, maar dat kan ook rijst zijn of jams of pinda's of kippen, noemt u maar op. En na de collecte wordt er dan iemand gevraagd in de kerk of een van de ouderlingen om te bidden. En er zijn ook speciale collecteliederen. Het kan ook gebeuren dat een echtpaar een baby heeft gehad of een bepaalde bijzondere bewaring heeft meegemaakt. Die krijgt dan de gelegenheid om de gemeente te vragen God met hen te danken. En dat gaat dan vaak weer gepaard met een speciale gift. Dat is nogal eens een haan of een bedrag aan geld. En dan is er weer iemand in de kerk die Gods goedheid dankt voor deze leden. En dan wordt er weer gezongen en verlaten de jonge kinderen de kerk. Die gaan naar de zondagsschool. In Izi zijn er heel veel kinderen in de kerk. Het is een jonge kerk. En er zijn zelfs wel heidenen die hun kleine kinderen naar de kerk sturen, terwijl ze dan zelf gaan werken. Dus die de kerk als een soort bewaarschool gebruiken. En voor die kinderen wordt zondagsschool gehouden, zodat de kleintjes de kerkdienst niet zullen verstoren. En vervolgens wordt dan de preek gehouden. De tijdsduur kan variëren van 20 minuten tot een uur, afhankelijk van de voorbereiding en de gaven van de voorganger. Het is een zegen natuurlijk als iemand met niet zoveel gaven ook niet zo lang preekt, maar dat gebeurt niet altijd helaas. Ik zal me er niet over uitlaten hoe dat in Nederland is. Maar de voorganger die stelt soms wel eens vragen onder de dienst die dan beantwoord moeten worden. Dus de gemeente die moet wel alert zijn, want die kan soms op het alleronverwachts kan hem een vraag gesteld of haar. En dan moet er natuurlijk wel geweten wat de vraag was en hopelijk ook het antwoord. Mensen die slaap krijgen, die gaan nogal eens even staan om zich goed uit te rekken, om op die manier wakker te blijven. Ik moet er gelijk bij vertellen, het is hier nu al een beetje broeierig, maar die kerkjes met zo'n grasdak waar de zon op staat te branden, dat wordt warm. En ik heb ook wel eens slaap gehad, dat zal ik u eerlijk zeggen. Vooral als je het niet allemaal kunt begrijpen, dan moet je ook wel eens even gaan staan om wakker te blijven. Nou, er gaan ook regelmatig mensen de kerk uit, omdat ze hoge nood hebben. En een enkele keer regent het en dan klettert de regen, als ze een zinken dak hebben, zo hard dat de prediker eenvoudigweg niet te verstaan is. Maar geen nood, dan wordt er met elkaar gezongen tot de prediker weer verstaanbaar is en gaat de dienst weer verder. En vaak is er dan nog de mogelijkheid om na de dienst vragen aan de prediker te stellen. De dienst eindigt dan, zoals ook wel bij ons, met gebed en zingen en als een predikant voorgaat met de zegen. Na de dienst geeft de voorganger iedereen een hand en wordt er soms nog wel door kerkgangers nagepraat. Maar dat doen onze jongeren ook wel. En in sommige gemeenten eet de kerkenraad met de voorganger na de dienst de maaltijd die door een van de vrouwen uit de gemeente is bereid. En dat zal zeker het geval zijn als de bezoekers uit Nederland zijn. Tot zover de kerkdienst. Dan nog een paar algemene opmerkingen daarover. Over die kerkdiensten. Ze duren gemiddeld zo'n 2 uur. Maar het kan ook wel eens uitlopen bij bijzondere diensten. En dan is 3 uur kan ook heel goed. De kerkdiensten zijn veel levendiger en minder strak georganiseerd dan bij ons. In een dienst gaat altijd iemand voor. Als er geen predikant is, is dat een ouderling of een local preacher, een lekenprediker die weliswaar door de kerk is aangesteld. Leesdiensten kent men niet. Ik denk in heel Afrika niet. En in Latijns-Amerika en Azië is dat in feite niet veel anders. Ik heb het nog nooit meegemaakt in al mijn reizen en bezoeken aan kerken in het zuidelijk halfrond, dat ik bij een kerkdienst zat waar een leesdienst werd gehouden. Dat is zeker ook voor een Afrikaan. Dat werkt niet aan. Laten we het zomaar even zeggen. Door de week is er een prayer night, gebedssamenkomst. Dan wordt er een korte meditatie gehouden. Dan hebben mensen de mogelijkheid om alle noden en zorgen, maar ook hun dank naar voren te brengen. En wordt er door verschillende mensen, niet tegelijkertijd om misverstanden te voorkomen, maar wordt er daar ook voor gebeden. Dat zijn mannen, maar dat kunnen dus ook vrouwen zijn. Nou, hoe zijn die verschillen nu te verklaren, ondanks het feit dat de NRC, de Nigeria Reformed Church, dezelfde gereformeerde grondslag heeft? Heel kort gezegd, door verschillen in cultuur en context tussen in dit geval Nederland en Nigeria. Wat zijn dan die algemene verschillen? De Isi-cultuur en veel Afrikaanse culturen zijn schriftloze culturen. En er zijn nog steeds heel wat mensen in Isi, waar de Nigeria Reformed Church dus is, zowel binnen als buiten de kerk, die analfabeet zijn. En dat heeft heel veel invloed op de wijze van overdragen van de boodschap. Het moet eenvoudiger, het moet zo concreet mogelijk. En het is ook belangrijk dat mensen dus bepaalde dingen eenvoudigweg uit het hoofd leren. Zo wordt er binnen de NRC veel aandacht besteed aan het uit het hoofd leren van het Onze Vader, de 12 artikelen des geloofs, de wet des Heren en zoveel mogelijk psalmen en liederen. Daarin speelt dus dat met elkaar opzeggen een grote rol, waarbij dan de voorganger dikwijls voorzegt of het koor voorzingt en de gemeente dat vervolgens nazegt. Het leven in Afrika, dus ook in Isi, wordt veel meer als een eenheid beleefd. Er wordt niet een groot onderscheid gemaakt tussen het natuurlijke en het geestelijke leven, tussen zondags en door de weeks. Dat betekent voor christenen dat de dingen van het dagelijkse leven een plaats hebben in de kerk en andersom. Als men met de auto op reis gaat, wordt er eerst een gebed gedaan. Nou kan ik er wel aan toevoegen dat het reizen per auto in Afrika ook wel heel gevaarlijk is en ook in die zin een gebed om bewaring nog wel meer nodig is misschien dan in Nederland. Maar het kan ook zijn dat bij een officieel bezoek aan een hoge overheidsfunctionaris door de gouverneur gevraagd wordt, als er een evangelist of een predikant of een zendingswerker is, of hij niet een gebed wil doen tijdens de opening. Stelt u zich dat eens voor in Nederland. Gesprekken over de Bijbel met totaal onbekende mensen, bijvoorbeeld in een taxi, zijn heel gewoon. In een restaurant zal men als christen altijd hardop voorgaan. En het kan zomaar gebeuren dat je door iemand meegenomen wordt achter op de brommer, dat hij zich omdraait en dat hij aan je vraagt, are you born again? Hè? Nou, dat vraagt dan toch wel eventjes dat je zegt van, ik denk niet dat dat in Nederland nu zo snel zou gebeuren. Ik zeg niet dat dat allemaal altijd zo positief is. Er zit soms ook wel eens iets oppervlakkigs in, maar toch, die ruimte om te spreken over God en over zijn woord is daar toch veel groter dan, zeg maar, bij ons. Men hanteert een ander tijdsbegrip, maar dat heeft u inmiddels denk ik al begrepen. U kent het bekende grapje, denk bijna allemaal wel, dat men daar zegt, jullie hebben horloges en wij hebben de tijd. En het schoot nog iets in mijn gedachten toen ik hier even over nadacht. Ik weet dat er eens een keer een Afrikaan tegen mij zei, hij zegt, als ik jullie zendingswerkers zo bezig zie, dan hebben jullie toch wel een harde meester in de hemel. En dat is toch wel iets, misschien ook wel voor u als predikanten, om over na te denken. Een ander punt wat ik wil noemen is dat het hebben en onderhouden van goede onderlinge relaties heel belangrijk is. Relaties zijn ten diepste belangrijker dan de zaken die besproken moeten worden. Je moet altijd de tijd voor elkaar nemen, ook al zou je eigenlijk geen tijd hebben. En het met elkaar eten speelt een grote rol, zowel binnen als buiten de kerk. Het is onmogelijk om te vergaderen zonder dat daar een maaltijd aan verbonden is. Betekent ook wel dat in de relaties beleefdheid elkaar niet pijn doen hoger genoteerd staat dan eerlijkheid. Soms ook binnen de kerk, met alle problemen die dat toch soms wel met zich meebrengt. Je moet eigenlijk nooit iemand corrigeren of zeggen dat hij onwaarheid spreekt waar anderen bij zijn. Kortom, in het Westen zou je kunnen zeggen, is sprake bij ons in het Westen, sprake van een guilt culture en in de niet-Westerse culturen van een shame culture. Als laatste belangrijke verschil zou ik het tribalisme willen noemen. Het verschil in stammen en ook tegenstellingen tussen stammen. Dit probleem speelt in heel Afrika en ook in Azië een grote rol. En helaas ook binnen de kerken. Dikwijls ontstaan er kerken langs tribale lijnen of leiden stammentegenstellingen tot kerkscheuringen of tot een machtsstrijd binnen de kerk. Wat verschillen in context betreft zou te noemen zijn het verschil tussen rijk en arm, de AIDS die natuurlijk in Afrika, maar ook in Azië heel erg en Latijns-Amerika wat minder aanwezig is. Hoe gaat de kerk daarmee om? Hoe moet ze daarmee omgaan? En ook is nog de corruptie te noemen. Daarom om tot een goed inzicht en waardering van de verschillen in kerk zijn tussen Nigeria en kerk zijn van gereformeerd beleiden in Nederland te komen, moet rekening gehouden worden met die boven zojuist genoemde verschillen in cultuur en context. Uiteindelijk gaat het er dan om dat elke cultuur en elke context gesteld wordt onder de beoordeling van Gods woord en bezien wordt welke elementen wel en welke niet daarmee in strijd zijn. Dan kom ik aan mijn tweede punt. Daar wil ik wat korter bij stilstaan, want anders wordt het verhaal veel te lang. Verschillen die er zijn tussen onze kerken, kerken van de gereformeerde gezinten hier, en kerken op het zuidelijk halfrond van niet gereformeerd belijden. Nou, die zou je dan heel grofweg kunnen verdelen in kerken die meer liberaal zijn, die eigenlijk niet of niet meer het gezag en de inspiratie van Gods woord erkennen. Je zou dan kunnen denken aan extreme pinksterkerken, aan charismatische kerken, Oost-Orthodoxe kerken, maar ook allerlei inheemse kerken die zeg maar op het zuidelijk halfrond zijn ontstaan. Eén voorbeeld zomaar: in Zuid-Afrika heb je de Zionist Church of Christ, de ZCC. Dat is een hele grote kerk met honderdduizenden aanhangers. Die heeft geen enkele verbinding met welke westerse zending dan ook. Heeft een soort bisschop als hoofd en is eigenlijk een vermenging van ja, bijbelse elementen met allerlei syncretistische ideeën. En dat soort kerken die zijn er nog nogal wat op het zuidelijke halfrond. Moet natuurlijk oppassen om niet te generaliseren. Ik had ook de Anglicaanse kerk kunnen noemen. Maar als we naar de Anglicaanse kerk kijken op het zuidelijk halfrond, u heeft daar zelf allemaal over kunnen lezen, dan zie je dat die kerken die tot de Anglicaanse gemeenschap behoren op het zuidelijk halfrond veel behoudender en veel schriftgetrouwer zijn dan in Europa of Amerika. Ja, kort gezegd zou je kunnen zeggen, ten aanzien van die kerken waar Gods woord niet meer geldt als het gezaghebbende woord van God, zijn de verschillen zo groot dat je van eenheid en een mogelijke herkenning over en weer nauwelijks sprake kan zijn. Wat toch weer niet wegneemt dat in de ontmoeting met sommige leden van die kerken de enigheid van het geloof wel weer beleefd kan worden. Denk even aan Eritrea. Daar zijn ook verschillende orthodoxe priesters gearresteerd door de overheid daar. En ja, dat zijn toch mensen die trouw willen blijven aan God en aan zijn woord. Bijbelgetrouwe kerken. Kerken waarbij dus het woord wel als geïnspireerd en gezaghebbend geldt. Maar die dan toch andere opvattingen hebben op het punt van de kinderdoop, de ambten, de volharding der heiligen soms ook, eschatologie, verbond en verkiezing, naast zaken als wijze van kerkregering, zondagsheiliging, verhouding van kerk en staat, etc. En die zijn er toch veel op het kerkelijk halfrond. Kerken, vooral ook wel voortgekomen uit Amerikaanse zendingen, Engelse zendingen, interkerkelijke zendingen vaak, die je toch als bijbelgetrouw zou kunnen kwalificeren. Maar op sommige punten ja, een andere verstaan van Gods woord hebben dan wij dat hebben op grond van ons gereformeerde belijden. Een heel opvallend verschil daarin is uiteraard het punt van de kinderdoop. Binnen heel veel bijbelgetrouwe kerken op het zuidelijk halfrond wordt de kinderdoop niet gepraktiseerd, terwijl dat dan juist bij qua leer liberale kerken juist wel het geval is. Denk aan methodistenkerken, denk aan die Anglicaanse kerken. Die doen dat dan juist wel. Als we kijken naar het zendingswerk van de ZGG, dan is het zo dat in Ecuador, naast onze zending, zeg ik dan maar even, de zending van de ZGG, de PCA, dat is de Presbyterian Church of America, voor sommigen wel bekend, is ook de kerk waar onze zending in dat land mee samengewerkt heeft, dat naast die twee zendingen alleen de Anglicaanse kerk in Ecuador de kinderdoop praktiseert, uiteraard naast de Rooms-Katholieke kerk, maar die hou ik verder even buiten beeld. En dan is het ook nog zo dat de Anglicaanse kerk in Ecuador heel dicht tegen de Rooms-Katholieke kerk aanleunt. En eigenlijk door de andere kerken in Ecuador nauwelijks als een protestantse kerk wordt beschouwd. In Guinea is naast de Anglicaanse kerk, weer die Anglicaanse kerk, en de Rooms-Katholieke kerk, ZGG, de enige zending in heel Guinea die de kinderdoop voorstaat. En in Albanië zijn we een van de weinige zendingen met dus dan de gemeenten die ook uit het zendingswerk voortkomen. Nou, u voelt wel dat dat niet altijd eenvoudig is, omdat je dan toch als het ware ook gaat kijken naar kerken die wel bijbelgetrouw zijn, maar dan niet de kinderdoop hebben. Nou, u weet het allemaal. Er zijn verschillende baptistenkerken in Rusland en andere Oost-Europese landen die je toch ook als bijbelgetrouw zou kunnen kwalificeren, maar die niets van de kinderdoop moeten hebben. En om het dan allemaal nog wat ingewikkelder te maken, ik ben ook op mijn verschillende reizen en ontmoetingen nogal wat Reformed Baptist tegengekomen. In Engeland heb je bijvoorbeeld de Grace Baptist Mission, die actief is in een heel aantal landen. Zij zijn zonder meer gereformeerd in hun opvattingen, maar hebben dus niet de kinderdoop. Misschien bij sommigen van u wel bekend. In Frankrijk heb je elk jaar het pastorale de Dijon, heette dat eerst, nu heet het colloque biblique, waar mensen samenkomen, gereformeerden, op de noemer van de Dordtse leerregels. Op die bijeenkomsten komen ook nogal wat mensen die dus gereformeerde baptisten zijn. En ik heb het een keer meegemaakt dat dominee Stuart Olliott opstond en zei: de institutie van Calvijn die onderschrijf ik volledig, alleen niet op het punt van de kinderdoop. En ja, ben ik nou gereformeerd of niet? Nou, misschien dat u direct het antwoord had kunnen geven daar, maar ter vergadering was er niemand die de moed had om daar hetzij ja of nee op te zeggen. Andere bekende namen zijn, ik noem ze maar even, dominee Al Martin uit Amerika en dominee Shelton en ook dominee Errol Hulse. Je zou ze kunnen beschouwen als nazaten van Spurgeon, van Philpott, van Bunyan en ook van iemand als William Carey, die, zoals u weet, ook een baptist was, terwijl hij in de Anglicaanse kerk is geboren. Goed, dan gaan we naar het derde punt. En dat is misschien wel het meest centrale punt. Hoe moeten we nu omgaan met verschillen tussen onze eigen kerk, noem ik maar even, hè, voor het gemak, dan begrijpt u wat ik bedoel. Ons christen zijn hier en kerken en christenen uit andere culturen waarmee men in aanraking komt. En wat zijn daarin dan hoofd- en bijzaken? Ik hoop niet dat u van mij op dit punt een kant-en-klaar antwoord verwacht dat voor elke denkbare situatie geldend is. Ik ben geen theoloog, maar dat had u misschien inmiddels al geconstateerd. Maar ik ben econoom, even. Maar toch wil ik wel enkele overwegingen geven die kunnen helpen bij onze positiebepaling tegenover christenen uit kerken in andere culturen. Allereerst maar een paar citaten van bekende en vertrouwde namen uit de kerkgeschiedenis. Dat komt veel voor in onze kring. Als je iets wilt zeggen, dan laat je dat een ander zeggen uit de kerkgeschiedenis. En dan ja, is het soms moeilijker om daar bezwaren tegen in te brengen. Augustinus uit de stad Gods. Het is een lang citaat. Ik zal het proberen zo duidelijk en zo goed mogelijk te lezen. Zo dan, zolang deze hemelse stad op aarde in vreemdelingschap is, roept zij haar burgers tezamen uit alle volkeren en vergadert alzo een uitlandig gezelschap uit alle tongen en talen. Denk aan Openbaringen 7. Geen achtgevende, dus geen acht gevende op enige verscheidenheid en verschillen, of in manieren, of in wetten, of in instellingen, waardoor dezelfde hier op aarde vergaderd of gehouden wordt. Ja, niets daarvan te niet doen, maar hetzelfde veel meer overal, waar je dus ook bent, in welk land, in welk gedeelte van deze wereld, onderhoudende en volgende. Want al is het dat zulks verschillend is in onderscheidene volken, zo strekt zulks nochtans tot hetzelfde einde van de aardse vrede, en dan komt het, indien het namelijk niet belet die godsdienst waardoor wij leren hoe men alleen de ware God heeft te eren. Augustinus, hè, zoveel eeuwen geleden. Wat een wijsheid en een inzicht zit hierin. Eigenlijk zegt hij heel kort samengevat, alle verschillen in cultuur, in wijze van regeren, maatschappelijke en contextuele verschillen, ze moeten eenvoudigweg geaccepteerd worden, ze moeten zelfs nagevolgd worden in het land waarin je begeeft, zolang het de verkondiging van het evangelie maar niet in de weg staat. Tweede citaat van George Whitefield. Zodra iemand werkelijk in Christus is, vermindert alle bekrompenheid met de dag. De scheidsmuur, dweperij en ijver over zijn eigen partij wordt steeds meer afgebroken. Hoe dichter men bij de hemel komt, des te ruimer wordt het hart door de liefde die geen verschil maakt tussen volk, taal of natie. Wij zullen allen uit één hart eenstemmig de lof zingen van hem die eeuwig op de troon zit. En het is diezelfde George Whitefield, misschien ook bij u allemaal wel bekend, maar ik noem het toch nog maar weer even, die toen hem gevraagd werd of hij John Wesley zou zien in de hemel, zei: ik denk het niet, omdat John Wesley zo ver vooraan zal staan en ik zo ver achteraan. Ten slotte dan nog een uitspraak van Rabbi John Duncan. Hij werd geen rabbi genoemd omdat hij een aanhanger van de Joodse religie zou zijn, maar omdat hij jarenlang onder de Joden in Hongarije heeft gewerkt en misschien daarom ook de navolgende uitspraak wel heeft gedaan. Van hem is dan de volgende uitspraak: ik ben allereerst christen, daarna katholiek, dan calvinist, vervolgens een voorstander van de kinderdoop en tenslotte een aanhanger van de presbyteriaanse wijze van kerkregering. Toen zei hij erachteraan: ik kan deze volgorde niet omkeren. Ik denk dat dat uitspraken zijn, broeders, die tot nadenken stemmen. Uitspraken die mijns inziens ook helpen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Zaken waarover Gods woord absoluut duidelijk is, zou ik dan in ieder geval als hoofdzaken willen duiden. Zaken zoals die staan in de drie ecumenische symbolen en die ook verwoord worden in de drie sola's van de reformatie. Alleen het geloof, alleen de schrift, maar ook, denk ik, zeker ook op het zuidelijk halfrond, heel de schrift, alleen genade, uitlopend op het alleen door Christus. Bijzaken zijn uiteindelijk alle zaken die daar buiten vallen. Daarmee wil ik niet zeggen dat die zaken niet belangrijk zouden zijn, maar wat het zwaarste is, moet toch ook het zwaarste wegen. En dan zou ik willen zeggen, het voornaamste is en blijft of wij degenen, dan gaat het even ook over de persoonlijke ontmoeting met mensen, of degenen die wij ontmoeten christen zijn in de Bijbelse zin van het woord en niet van welk kerkgenootschap zij zijn. Dan denk ik nog even terug aan artikel 27. Te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. En antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus. Ik heb het u al genoemd, in enigheid van het ware geloof. En ik mag toch zeggen, zulke ontmoetingen heb ik ook mogen hebben. Met mensen uit China, uit Rusland, uit Cuba, uit Guinea, in Spanje en noemt u maar op. En dan ontmoet je mensen. Dan ontmoet je niet iemand waarvan bij voorbaat dat je zegt dat is een baptist en dat is een methodist of dat. Nee, het zijn mensen. Mensen die ook vaak met inzet van al hun krachten bezig mochten zijn in het koninkrijk van God. Maar dat soms wel deden vanuit een volstrekt verschillende kerkelijke achtergrond. Mensen die soms ook gewoon onbekend waren met het gereformeerde belijden, maar wel wisten van zonde en genade en van het behoud alleen door het offer van Christus. En, dat is me altijd wel ook opgevallen, mensen die ook wilden buigen voor het gezag van de schrift. Kijk, verschillen in de leer hoeven en moeten niet verdoezeld worden in de ontmoeting met anderen. Maar er mag en dient een bereidheid te zijn om samen te luisteren naar Gods woord, ervan uitgaande dat het gezag daarvan wordt aanvaard. En dan kan toch wel eens zijn dat er op sommige punten een sprake is van een verschillend verstaan van Gods woord. Kijk, als die gemeenschappelijke basis van het woord van God als gezaghebbend en geïnspireerd ontbreekt, dan komt uiteraard de eenheid fundamenteel in het gedrang. Ik denk dat we de smalle weg moeten gaan van enerzijds ervoor bewaard worden te veel te relativeren. Zo in de trant van we zijn in het buitenland, we zijn in Afrika, Latijns-Amerika of Azië en wat is het hier fijn in de kerk en wat doen die verschillen er eigenlijk toe. He, zoals hier in Nederland wel gezegd wordt, niet de leer maar de Heer. Anderzijds moeten we ook oppassen dat wij dingen niet gaan verabsoluteren. Die neiging die kunnen wij soms ook wel hebben. Laat ik een voorbeeld geven. Toch weer even terug naar de kinderdoop. Ik stem daar van harte mee in dat vanuit het gereformeerde belijden de kinderdoop niet bepaald onbelangrijk is en ook onopgeefbaar is ten diepste. Daarmee verbonden noties van verbond en verkiezing. Toch moet het ook niet zo verabsoluteerd worden in die zin dat er dan geen omgang of herkenning zou kunnen zijn met degene die alleen de volwassen doop praktiseren. Zeker niet, denk ik, als dat gereformeerde baptisten betreft. Daar kun je echt mensen zijn waar je bijzonder hartelijk aan verbonden kunt voelen. Nou moet ik wel zeggen dat mijn ervaring is bij baptisten vaak weinig waardering is voor hen die de kinderdoop voorstaan, maar soms zelfs achterdocht en afwijzing. Ik heb dat zelf verschillende keren meegemaakt en ja, een beetje ondeugend. Je wist dan al dat dat kwam. Ik zei, ja, wij hebben de kinderdoop. Wat een kinderdoop. Nou, hoe komt dat? Omdat toch bij veel baptisten de gedachte leeft dat kerken waar de kinderdoop wordt geleerd en wordt gepraktiseerd, en ik spreek dan over baptisten op het zuidelijk halfrond, hè. Ik heb het niet over baptisten in Nederland bijvoorbeeld, maar dat dan wordt gepraktiseerd dat de kinderen behouden zijn enkel en alleen vanwege de doop, en dat eigenlijk in die kerken niet de noodzaak van bekering, geloof en wedergeboorte wordt gepreekt. En we moeten zeggen dat is helaas natuurlijk nog alles het geval in sommige kerken waar de kinderdoop wordt toegepast. Als je dan vervolgens tegen de mensen zegt, ja, maar dat wil niet zeggen dat wij niet geloven dat een mens niet wederom geboren moet worden en bekeerd moet worden, dan werd er soms wat opgelucht adem gehaald van, oh ja, dus dat is dan toch wel het geval. Het is wat dat gaat toch wel als een ervaring. Wij denken natuurlijk, ja, wij gereformeerden, we hebben de rechte leer. Als je dan in het buitenland komt en mensen eigenlijk denken, ja, is dat iemand die wel recht op de graat is, hè? Dat zijn wij niet zo gewend. Wij doen het meestal andersom. Maar, goed. Een ander punt wat ik nog zou willen noemen, dat we elkaar in de omgang met elkaar ook geen lasten op moeten leggen die Gods woord ons niet oplegt. Nou, denk aan Handelingen 15, bekende Joodse christenen die vonden dat gelovigen uit de heidenen besneden moesten worden en zich aan de wetten van Mozes moesten houden. En vervolgens dan het apostelconvent. En u weet het, dan worden er maar 4 zaken genoemd waar de heidenen zich van moeten onthouden. Dat is van vlees wat aan de afgoden is geofferd, van het bloed, het verstikte en de hoererij. Concluderend zou ik willen zeggen dat verschillen in gebruiken wat betreft de wijze van zingen, collecteren, ambtskleding, bidden, wijze van vieren van sacramenten, kiezen van ambtsdragers, de viering van de zondag, wijze van kerkregering niet moeten verabsoluteerd worden. Ze zijn, zoals ik bij punt 1 al heb opgemerkt, sterk beïnvloed door de cultuur van het desbetreffende land en de concrete situatie waar de kerk zich daar bevindt. Wij moeten bewaard worden voor het gevaar van religieus etnocentrisme. Want als dat ons, zeg maar, bij ons binnenkomt, dan worden onze geschiedenis, onze traditie, onze situatie, onze wijze van christen en kerk zijn tot maatstaf voor de beoordeling van het christen en kerk zijn in een andere cultuur en situatie. Tegelijkertijd wil ik daarbij zeggen, wat goed en gewenst is voor de kerk in de context in Afrika, Azië of Latijns-Amerika is soms niet of minder gewenst in de context van de kerk in Nederland en andersom. Maar weer een paar voorbeelden ter verduidelijking. Ik heb met u gesproken over de wijze van zingen in Izi en de begeleiding daarvan. Het handenklappen, het zingen. Dat past helemaal bij de cultuur daar. Zoals bijvoorbeeld ook de gitaar past bij de cultuur van bij het kerk zijn in Latijns-Amerika. Ik denk niet dat je bijna naar een kerk kunt gaan in Latijns-Amerika waar niet de gitaar gebruikt wordt als begeleiding bij het zingen. Maar zo zou ik toch willen zeggen, zo past ook onze wijze van zingen bij onze cultuur en bij onze traditie. Dus gaat u nou niet naar huis met de gedachte dat ik zou willen promoveren of promoten dat er ook in onze kerkdiensten maar geklapt moet gaan worden. Want dat vind ik niet persoonlijk passen bij onze cultuur en bij onze wijze van kerk zijn. Op Irian wordt het sap van een rode vrucht en een zoete aardappel gebruikt als elementen bij de viering van het heilig avondmaal. De volwassen doop vindt daar en eigenlijk op vele kerken op het zuidelijk halfrond door onderdompeling plaats. En aan de mensen op Papua wordt niet gevraagd zich eerst westers aan te kleden alvorens zij naar de kerk mogen komen. In de Nigeria Reformed Church is niet alleen het roken, maar ook het drinken van alcohol ten sterkste verboden. Als zijnde iets wat behoort tot het oude heidense leven. Dat ligt in Nederland wel wat anders. Ook bij mij persoonlijk, moet ik eerlijk bekennen. In Rusland begroeten de niet geregistreerde baptisten elkaar met de heilige kus. Waarbij het dan wel zo is dat de mannen de mannen kussen en de vrouwen de vrouwen. En zowel de mannen als de vrouwen staan of knielen altijd bij het bidden, zowel thuis als in de kerk. Nou, ik denk vooral de wijze van afscheid nemen. Morgen is deze conferentie weer voorbij, maar ik denk toch niet dat dat spontaan hier ingevoerd zal gaan worden. Maar er staat natuurlijk wel in Gods woord, groet elkander met de heilige kus. Dus je kunt niet zeggen, ja, nou, dat is zo onbijbels wat die mensen doen. Nee, helemaal niet. In de Nigeria Reformed Church worden ambtsdragers verkozen na een dag van bidden en vasten. ook wel eens iets om over na te denken. Hoe gaat dat bij ons? Hè, de briefjes worden snel rondgedeeld. Even kijken. Oh ja, wie staat erop? Nou, hè, u kent het allemaal wel. Ja, ook dat is natuurlijk terug te vinden in Gods woord. Dat bidden en vasten voordat er ambtsdragers verkozen worden. Nou, China, ach, u weet daar inmiddels allemaal wel het nodige van. Christenen die samenkomen in huisgemeenten, vaak kleine groepen zonder ambtelijke leiding. En waar dan maar iemand de leiding heeft die in ieder geval de Bijbel kan lezen. En in heel veel gevallen, of heel wat gevallen, zijn dat vaak vrouwen. Dat heeft dan weer alles te maken met de situatie in China. Trouwens toch, wat generaliserend gesproken, in het zuidelijk halfrond komen over het algemeen meer vrouwen als mannen naar de kerk, waardoor het soms wel eens heel moeilijk is om ambtsdragers te vinden, omdat er dan zo weinig mannen naar de kerk toe komen. In het licht van de situatie in veel moslimlanden en andere gesloten landen is het verspreiden van het evangelie via internet vaak een van de weinige mogelijkheden om dat te doen. In Nederland zijn er ook veel andere mogelijkheden. In landen met veel analfabeten, zoals dat in ieder geval in Afrika het geval is, en ook landen die gesloten zijn voor het evangelie, is de radio een goed en een belangrijk hulpmiddel. Mensen kunnen niet lezen, maar veel Afrikanen hebben allemaal wel een klein radiootje. Dus als je via de radio, en vaak zijn de mogelijkheden daar zonder meer aanwezig, bepaalde boodschap aanlevert bij het radiostation, dan wordt dat zonder meer afgespeeld. En dat is toch een mogelijkheid om mensen te bereiken die anders gewoon eenvoudigweg niet bereikt kunnen worden vanwege het gebrek aan menskracht ook bij zendingswerkers. Nou, nog één ander voorbeeld. Bidden na het eten is bij veel christenen op het zuidelijk halfrond niet de gewoonte. Bijbellezen wordt vaak alleen 's morgens of bij de stille tijd of na de avondmaaltijd gedaan. Dus dat is een andere wijze van huisgodsdienst zoals wij die uit onze traditie kennen. En dat is, ik zou onze traditie niet graag op willen geven, maar ik denk dat we in alle eerlijkheid moeten zeggen dat dat dus in veel andere kerken in landen op het zuidelijk halfrond en misschien ook wel in Amerika toch op een andere manier gedaan wordt. Mijn laatste punt, wat kunnen we leren van christenen en kerken in Azië, Latijns-Amerika en Afrika? Allereerst een aantal positieve zaken. Wat generaliserend, dat begrijpt u, daar ontkom je niet aan in zo'n lezing. Toch vaak een kinderlijk en onvoorwaardelijk vertrouwen op de Here en zijn woord. Het besef in alles van de Here afhankelijk te zijn. Van oorsprong is er weinig schriftkritiek. Dat is vaak vanuit het westen, vanuit het noordelijk halfrond geïmporteerd. Als ik aan een Nigeriaan zeg dat 40% van de mensen in Nederland niet gelooft dat God de wereld geschapen heeft, dan barst hij in lach uit. Dat is, nou, wat voor dwaze mensen dat zijn, die niet geloven dat God de wereld geschapen heeft, dat kan hij gewoon met zijn verstand eigenlijk niet bij. De onderlinge gemeenschap en herbergzaamheid. Als één lid lijdt, lijden alle leden. Maar ook als er vreugde is, deelt iedereen daarin mee. Daar staat ook bij ons binnen de kerk het toenemende individualisme tegenover. Ook weer onder invloed van de cultuur waarin wij leven. Heel pregnant voorbeeld. Er waren een paar predikanten uit Irian Jaya die brachten een bezoek aan verzorgingshuis in Mokapelle. En men liet heel trots alle prachtige voorzieningen zien die er voor de bewoners zijn. En nou, aan het eind van de rondvraag werd gevraagd, hebben jullie nog vragen? Ja, zeiden die broeders, eigenlijk één belangrijke vraag. Waar zijn de kinderen van degenen die hier wonen? In niet-westerse culturen kent men het extended family systeem. Verschillende generaties die bij elkaar wonen. En ja, niet voor je vader en moeder zorgen, ja, dat is eigenlijk een onbestaanbaar iets. Ik moet zeggen, tot ik in Nigeria kwam, wist ik eigenlijk nauwelijks dat er in de Bijbel staat, vergeet de herbergzaamheid niet. Maar in Nigeria heb ik dat, nou, laat ik zeggen, enigszins leren verstaan. Als er een zendingswerker, waar die ook vandaan komt, op je compound komt, dan bied je die man een bed aan en je eet met elkaar. Dat is een soort ongeschreven regel dat je als zendingswerkers van verschillende zendingsorganisaties gewoon voor elkaar klaarstaat. Een ander wat ik wil noemen, ik heb het eigenlijk al even genoemd, de vrijmoedigheid en de drang om te getuigen tegen de mensen waar men mee in aanraking komt en die het evangelie nog niet kennen. Jonge kerken zijn over het algemeen sterk missionair gericht. In Izi, de Nigeria Reformed Church, is elke laatste zondagmiddag van de maand is er niet een gewone kerkdienst, maar gaat men als hele gemeente evangeliseren in de omgeving. In China heb ik jonge mensen ontmoet die hun christen zijn uitdroegen op hun werk en ook soms thuis tegenover hun communistische ouders. Ook de verwachting van de wederkomst leeft sterker. Dat heeft denk ik ook wel eens te maken met de moeilijke omstandigheden waaronder men leeft, maar dat is het toch niet alleen. De waarde van het gebed, niet alleen individueel, maar ook met elkaar. Iedereen leert van jongs af aan hardop te bidden. En men zou het heel vreemd vinden als op een gegeven moment iemand gevraagd wordt om te bidden en die zou zeggen, ja, ik vind dat toch wel moeilijk. Ik zal u heel eerlijk zeggen, ik kwam dan met mijn vrouw en mijn vrouw die gaf wat les ook aan de vrouwen van de bijbelschoolstudenten en er werd zonder meer van haar verwacht dat zij ook met hen bad. En laat ik maar zeggen, 30 jaar geleden was dat toch nog wat minder het geval dan nu gelukkig. Toch ook, denk ik, in onze gezinnen, het geval is dat kinderen ook al jong leren bidden. En wat je dan ook merkt, dat de meest gewone zaken worden heel concreet in het gebed aan de Heer opgedragen. Ik wil één zaak noemen die zorg geeft en dat is misschien wel ook de grootste zorg ten aanzien van de kerken in Latijns-Amerika en Azië en Afrika. Dat is het gebrek aan goed opgeleide voorgangers. En het gebrek aan bijbelkennis in het algemeen. Er zijn helaas vaak maar weinig mensen die een grondige kennis hebben van de schrift en ook van de grote lijnen die zich daar in openbaren. Er is nogal eens sprake van biblicisme. Men pakt een bepaalde tekst en er komen allerlei gedachten op, die worden daarbij uitgesproken. Maar ja, de grote lijnen, die mis je nogal eens. Ik zie een paar broeders kijken. Hè. In Rusland maak je zoiets dan toch wel mee. Dat je zegt, ja, best wel mooie dingen, maar wat zijn nou de grote lijnen van de schrift? En ook is er vaak een gebrek aan kennis op het gebied van de christelijke ethiek. Het is natuurlijk toch wel schrijnend dat een land als Nigeria, dat ongeveer voor de helft uit moslims en voor de helft uit christenen bestaat, een van de meest corrupte landen ter wereld is. Dus dan zie je, het christen zijn wordt dan niet vertaald naar het leven van elke dag. Veel kerkgangers kunnen de Bijbel zelf niet lezen en zijn dus afhankelijk van wat anderen aan hen doorgeven. En u begrijpt het wel, het gevolg daarvan is ook allerlei wind van leer. Men komt dan gemakkelijk in charismatische of bij extreme pinksterkerken terecht. Van de kerk in Afrika wordt wel gezegd dat ze 2 miles wide en 2 inches diep is. Maar ja, wat wilt u? In Afrika is gemiddeld 1 opgeleide voorganger voor 20 kerken. En er zijn studies die laten zien dat er elke zondag tenminste 2 miljoen voorgangers op kansel staan te preken die nooit enige theologische opleiding hebben gehad. Bij mijzelf heeft ook die ontmoetingen en dat luisteren soms ook naar de wijze waarop het woord wordt verkondigd geleid tot een hernieuwde en ook een diepere waardering van het gereformeerde belijden. omdat daarin toch alle fundamentele waarheden die in Gods woord zijn te vinden, helder in hun onderlinge samenhang tot uitdrukking zijn gebracht. En ik geloof ook dat die lijden uit die belijdenis, die mogen, ja, die moeten ook worden doorgegeven, maar dan wel vertaald naar en toegespitst op de concrete situatie waarin de kerken zich daar bevinden. En ook moet worden ingegaan op de problemen en uitdagingen waar de kerken daarmee geconfronteerd worden. Een paar voorbeelden en dan ga ik afronden. China, de leer van Confucius en het boeddhisme, het communisme. In Zuid-Amerika, de health and wealth theologie. De extreme pinksterkerken. De verhouding tussen rijk en arm. Het tribalisme, de voorouderverering. De islam. Zaken waarop we toch eerlijk moeten zeggen dat het gereformeerde beleiden daar niet direct een antwoord op geeft, maar waar in het licht van het Gods woord wel een antwoord moet worden gezocht. Ten slotte, ik wil eindigen met een persoonlijke noot, met een T. Tijdens mijn reis heb ik veel christenen uit andere culturen ontmoet, met heel andere theologische opvattingen, andere gewoonten op het gebied van zondagsheiliging, het wijzen van bidden, het vieren van de sacramenten en noem maar op. En dan dacht ik wel eens, ja, wat moet ik daar nou van denken? Ik zal het u eerlijk zeggen, dan dacht je wel eens, ja, zouden dat nou wel echt kinderen van God zijn? En ja, toen heeft de Heer me toch bepaald bij dat gedeelte wat ook zojuist door Broeder ten Klooster is voorgelezen. En dan met name de versen 13 en 14. Daar lezen we dat een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? Dat wordt dan aan Johannes gevraagd. En ik heb het toen zo opmerkelijk gevonden dat Johannes, die vergrijsd is in de dienst van de Here, grote apostel in wiens schaduw niemand van ons kan staan, dat Johannes dan als antwoord geeft, gij weet het. En dan komt het antwoord van de ouderling zelf en die zegt, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus er komt een antwoord en dan geeft die ouderling, die geeft twee kenmerken. Kenmerken, daar zijn we allemaal mee bekend in onze gezindte. Eerste kenmerk is zij die uit de grote verdrukking komen. En als ik dan de krant opsla en ik lees op één dag van christenen in Laos, in Pakistan, in Eritrea, die verdrukt worden en die soms met hun leven moeten betalen voor hun christen zijn, dan denk ik, hoe is dat bij mij? Ben ik dan ook iemand die kan zeggen, die eenmaal zal kunnen zeggen, ik kom uit de grote verdrukking. Ik weet het, er is door een van de inleiders gezegd, en het is waar, verdrukkingen zijn er ook hier, van een andere aard. Maar toch, ja, zoals het daar is, zo is het dan bij ons toch zeker nog niet. Maar dan toch ook dat tweede punt. Zij die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Mensen die hun klederen daarin gewassen hebben, die hebben weet van hun zonde, van hun schuld. Maar die mogen ook weten van dat enige middel wat gegeven is tot reiniging. En dan staat er, daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En daarmee zou ik willen eindigen. Dat is een kenmerk wat alle rassen, alle natiën en volken en afkomst overstijgt. Dat en dat alleen. Dat zal ons brengen en daar mogen zijn met die grote scharen om God eeuwig de lof en de eer en de dank toe te brengen. En dat is toch het grote perspectief waarin uw werk, maar waarin ook al het werk in Gods koninkrijk mag staan. dat ligt zo vast in hem. Dat die grote schare, die zal er zijn en die zal er komen. En dat gaat door veel verdrukkingen en moeite heen. Maar het ligt vast in het werk van het Lam. Ik wil u voorstellen om nog met elkaar te zingen van Psalm 72, het 10e en het 11e vers.